Joder. Mijn Nederlands is niet zo goed. Dus ik moet in Engels, in het Engels, doen. Sorry. So I'm going to speak in English, but I'm really sorry. But I'd love to be able to speak more in Dutch, but... So excuse me, all right? Right. This is strange. I'm not used to microphones. On February the 19th, 1997, the European Court of Human Rights decided that the British government were justified in prosecuting and imprisoning consenting adult sadomasochists. They said, and I will quote them, "The prosecution and conviction of the applicants was necessary in a democratic society for the protection of health." Now, I don't know how many of you in the room are sadomasochists, but let's be absolutely clear. I am a sadomasochist. I am a dominant sadist. I am a man who is sexually aroused by dominating and hurting people. And I say this not because I want to run a contact ad, but because I want everyone here to understand that at the heart of the Spanner case and at the heart of the Central European Court judgment is a very simple issue. Should people like me, or maybe you, be allowed to explore and enjoy our sexuality, or should we be locked up in prison for the good of society? Are we a health hazard polluting our various societies, or are we consenting adults whose democratic civil rights include the right to enjoy and explore our sexuality? The Spanner campaign believe that exploring and enjoying SM sexuality is as much a democratic civil right as the right to vote, or the right to march, or the right to a fair trial. The Spanner men were a group who met through contact adverts. They were mainly in their 30s and 40s. Most of them were not out on the gay scene. Indeed, some of them were in the closet and married. They went to SM sex parties, and they made videotapes of those parties. Nobody at those parties was damaged enough to need medical treatment. In fact, those parties would have continued until today, but the Spanner men were unlucky. One night in 1987, one of the men was returning home from one of the parties, and his car was stopped by the police and searched. And in the car, they found some videotapes. And everything changed. The police have since argued that when they watched those videotapes, they were so appalled that they thought someone must have died in the making of them. But it must have been really obvious very quickly that those tapes were not about somebody dying. They were the tapes of a group of gay men at a sex party. The police should have stopped their investigation then, but they didn't. They investigated and interviewed over 300 gay men. They started a prosecution campaign. And that change, that decision, was a change in police policy. The men were charged with assault. Under Britain's assault laws, there does not need to be a complainant. If someone attacks another person in the street, then the police can prosecute even if the victim does not complain. What happened in the Spanner case was they prosecuted consensual SM sex, as if it were an assault upon a stranger. They desexualized SM. SM then is not sex, it's violence. A sadist is not a sadist, they are an abuser. A masochist is simply a victim. And any SM sex that leaves a mark or causes pain that lasts for more than a few hours is a criminal assault. But you see, they went even further than that. Although they treated the bottoms as victims of assault, they also prosecuted the bottoms for assisting the tops in assaulting their own bodies, which is ridiculous. The bottoms are both victims and abusers of their own assault. At the first hearing in 1990, everyone thought the case would be thrown out. But to everyone's amazement, the judge did not throw out the case. He accepted the police arguments that SM is violence and consent is not a defence. At the same time, the men were being vilified in the media. Very respectable liberal newspapers published their photographs, names, and full street addresses. And not one gay rights or civil rights organization spoke out in their defense. Not one. Even SM organizations stayed quiet. These men were isolated and betrayed by the whole civil rights and sexuality rights movement. And that stayed the position for the next 2 years. The men were sent to prison. They appealed, but their appeal was thrown out. And most of the men served their sentences and simply tried to put their life back together. But a few, five of them, continued to fight. It is they who went to the Law Lords, our Supreme Court. It is they who went to the European Court of Human Rights. In July 1992, I went to a conference on sexuality issues, and one of the topics was the Spanner case. At that conference, I discovered an important truth. And that truth is, I have more in common with heterosexual sadomasochists than I do with vanilla gay men. It's not just the way I have sex. It's because the gay rights movement, in Britain at least, is scared of SM. The gay rights movement does not want to deal with SM. The gay rights movement are frightened that if they support SM, it will challenge their nice, unthreatening image. It will pollute it with our difficult-to-explain sexuality. It will threaten their almost won civil rights. I realized at that conference the gay rights movement was never going to defend the Spanner men. If we wanted to protest about it, we would have to do it for ourselves. What I wanted to do was to have a march, a parade, an SM Pride march that would protest about the decision of the courts. But I was a 26-year-old part-time barman, and I was thinking about defending sadomasochism against the whole force of the British state. So I realized that I couldn't do it on my own. So I organized a public meeting, just like this one. And that meeting was the start of Countdown on Spanner. It took place on the 26th of August, 1992. I expected about 20 people to come, and 100 people came. I thought they would listen politely to what I had to say and go home. Instead, they stayed, we split up into small groups, and we started work immediately. And at that meeting, we decided the framework of the campaign. The campaign adopted three aims. One, to support the Spanner men in whatever way was needed. Two, to build an SM support network across Britain. And three, to establish SM as a valid sexual choice. Now you have to understand, this was such an exciting time. For the first time, SMers were taking control of our own political destiny. We were calling the stop word on the government. We were saying, we are not ashamed of what we do. We will not apologize for it. We are gays and lesbians, heterosexuals, bisexuals and transsexuals, and we are together for our SM rights. Now, very early on, we realized that the group worked best if it was an open, horizontal organization where anyone could join the group and anyone could vote at the meetings. It didn't matter how much SM experience someone had. What was important was that they wanted to do something about Spanner and about SM rights. Now, we knew that it was going to be a battle. It's still a battle. But we still have nothing to lose. What we did was we organized a now annual SM Pride March. That first march was amazing. 700 sadomasochists paraded through the streets of London on a Saturday with all the tourists and the shoppers, and we were dressed in our perviest clothes with banners and flags and people on chains and pony girls pulling carts. It was, for the first time, many of us felt powerful and proud to be sadomasochists. And over the next 5 years, we picketed police stations, organized a petition, produced a directory of every SM venue, meeting, bar in the whole of Britain. We organized an international letter writing campaign. We got people to write to their own British embassies to complain about what was happening in Britain. And we went on television and radio, and we intervened in the media. And we changed British public opinion. When the Spanner men were first convicted, it was they who were attacked by the law lord, by the press. When the Spanner men lost their appeal at the law lords, it was the law lords who were ridiculed by the press. But we did lose. So we believed that what we had to do was to take a case to the European Court of Human Rights. And hopefully, surely, they would see reason. Taking a case to the European Court of Human Rights costs a lot of money, and we knew we couldn't do it on our own. So we reached out to our fellow sadomasochists around the world. And in those 5 years, SM organizations across Europe, in Australia and New Zealand, in Canada and the United States, helped raise the money for the campaign. In 5 years, the international SM community raised 210,000 guilders for the defense campaign. And we were able to hire some of the best lawyers that Britain has to argue our case in the European Court. It was our last hope. And then, on the 19th of February 1997, the European Court of Human Rights decided we were wrong. They decided it was not just acceptable, but necessary in a democratic society to imprison sadomasochists for the protection of public health. It felt like the ultimate betrayal. This was a court of human rights, but we have learned sadomasochists have no human rights. Let me look at that detail. I'm going to look now to try and explain to you very basically what the European Court judgment actually says. It took me hours to do this bit. By defending the government's right to prosecutors, they explicitly accept the idea that consent is not a defense. In fact, they go so far that they accept the idea that negotiated, consensual SM sex can be treated by the law as if it were a series of assaults upon a stranger. This assumption is at the heart of the European Court judgment, and it has serious implications for all of us, all sadomasochists, living in countries which are signatories to that charter. I work again. Assault is a non-consensual act of harm. The court said it is the unquestionable right of a government to, my God, I've missed a line. Unquestionable right of a government to intervene to stop an assault upon a citizen. They have also said that SM can be treated as if it is an assault upon a citizen. Therefore, it is the unquestionable right of a government to intervene to stop SM. What is crucially missing from this argument is SM is not a series of non-consensual acts of harm. It is a series of consensual, negotiated sexual acts. Now, it seems to me the problem here is that they've taken consent out of the picture. If we put consent back in the picture, then SM, which is by definition consensual, and if it is consensual, it is not an assault. And if it is not an assault, the government does not have the right to intervene to stop it. I don't know how easy that has gone in, so I'm going to try and explain it another way. Is that all right? Yeah? No? Nobody gives a damn? The problem with the European Court judgment is that it ignores consent and instead it compares individual activities. It looks at the effect on the body of SM sex, and it looks at the effect on the body of a violent assault, and it finds there are similarities. So it concludes that the two activities should be treated as if they are the same. Now, maybe I'm stupid, but this seems to be like saying that rape is the same as sexual intercourse. They both involve the same activities, so maybe they should be treated as if they were the same. And it's in the interests of public health for a society to ban rape. So maybe we should ban sexual intercourse on the grounds of public health. But we know that rape is not the same as sexual intercourse, and the reason it's not is consent. The European Court treats consenting SM as if it is violence. But if I consent, I consent. So that's all that should be important. It is not the business of the European Court or the British government or any other government to intervene on the grounds of public health for what are the consenting private acts. And that's all the European Court judgment does. I probably made that more complicated than it was necessary. What does this have to do with you? After all, this is British case in British law. Well, obviously, the European Court judgment does not set an example, set a precedent in Dutch courts. But it does set an example. It establishes a framework, an atmosphere, for what is possible for all governments in Europe to prosecute. Now, I think that Mevrouw Kapteyn is going to tell you that they would never do that to you in the Netherlands. And she may be right. But as far as I understand it, that is a policy decision. As far as I understand it, there is nothing in Dutch assault law that says that your consent is a defense. Your SM activities are only safe from prosecution because the Dutch prosecutor's office have a policy not to prosecute you. Now, 2 years ago, you could carry 30 grams of cannabis for your own personal possession. And then the policy changed. And now you can only carry 5 grams of cannabis. So, the policy changed. How long will it take for the policy to change around not prosecuting sadomasochism? We have to remember that SM is now a legitimate target for attack by the state. It happened in the Belgian porn laws. It happened in the British courts. It has happened in Canada. It has happened in the United States of America. SM is now a political act. To be an out sadomasochist is a political issue. To have SM sex in Britain is a political act. And this, you people here, coming here, have this is a political meeting. If we are going to defend ourselves, whether in Britain or here, or anywhere else in Europe, we have to organize. We have to organize inside our own countries, we have to organize across Europe, and we have to organize internationally. You in Holland can learn from our experience. You can make sure that that policy does not change. Better still, you can make sure that the laws in your country mean that you are not dependent on the goodwill of your public prosecutor's office. Don't wait for the policy to change. Don't wait for them to arrest somebody. Don't wait for you have a case to fight. You need to act, to organize, to protect yourselves now. I really hope that you never find yourselves in the situation that I live in Britain. The British SM community have had to deal with this. But even in the face of our defeat, we are still organizing and fighting back. We have to fight to change the law. We have to fight to change public opinion. We have to fight to educate and inform and reach out to the closeted members of our community and draw them in. We, all of us, have to fight for our wider sexuality rights. Now, as I said at the beginning, I am a dominant sadist. And it took a long time for me to feel good about saying that. It took a long time for me to realize I was not the only one with those sick, perverted fantasies. But I know now, and nothing, and nobody, no European court, no British government is going to make me feel ashamed or go back into the closet about being a sadomasochist. I am proud, not just of my struggle, but of my community's struggle. I hope that you are as proud of your sexual choices and your community, that you too will stand up and demand the same civil rights and legal protection that every sadomasochist in the world deserves. The right to enjoy and explore our SM sexuality is a human right.
Korte samenvatting geven van wat je gezegd hebt. Op 19 februari 1997 heeft het Europese Hof van Mensenrechten geoordeeld dat de Engelse regering terecht tot vervolging en veroordeling was overgegaan van volwassenen die aan vrijwillige SM-seks deden. De uitspraak was als volgt, vrij vertaald: de vervolging en veroordeling van de beschuldigden is binnen de democratie noodzakelijk ter bescherming van de volksgezondheid. Keller maakt duidelijk dat hij een sadomasochist is. Hij is een dominante sadist en wil dat iedereen dat weet. En hij vindt het ook belangrijk dat iedereen het van zichzelf weet en voor zichzelf wil opkomen. Hij vindt dat het recht op vrije seks ter discussie staat nu. En dat binnen een democratische maatschappij vrije seks, vrije SM-seks, net zo'n verworvenheid en net zo recht zou moeten zijn als stemrecht, betogen en vooral een eerlijke rechtspraak. Het relaas van de Spennermannen is bij toeval ontstaan door het feit dat een man werd aangehouden in zijn auto. Er werden videobanden gevonden van een SM-party. Die banden zijn volledig fout uitgelegd. Men dacht aanvankelijk dat er sprake was zelfs van een moord. En na later onderzoek bleek dat die mannen geen blijvende schade hadden, zelfs geen medische aandacht nodig hebben gehad. De politie had de zaak toen moeten droppen, om het Engels uit te drukken, maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze zijn juist ermee naar de rechter gestapt. Men dacht, nou, dat is helemaal geen zaak. Sadisten en masochisten, dat werkt niet. Dit is een... Hier zit geen grond in. Want ten eerste, de sadisten doen het vrijwillig. En het is een afspraak tussen sadisten en masochisten. Vrijwilligheid is heel belangrijk. Sterker nog, een masochist zou veroordeeld worden om het feit dat hij en aanleiding zou geven tot en vrijwillig aan zou onderwerpen. Hij was dus en slachtoffer en misdadiger eigenlijk tegelijk. Tijdens de rechtgang echter bleek heel duidelijk dat de hele gay community de beschuldigde in de steek liet. Ze zijn publiekelijk te schande gesteld met foto, naam en adres, alles in de krant. Niets wijzigde, de mensen zijn veroordeeld en in de gevangenis gegaan. Enkele zijn na vrijkomen echter actief gebleven in hun geloof dat ze onschuldig waren. En ze zijn verder gegaan met het voorbereiden van het hoger beroep. In 1992 nam Kellen deel aan een conferentie over seksuele wraakstukken. En daar bleek al heel snel dat binnen de gay community er helemaal niets te verwachten viel. Dat heeft hem erg geërgerd. En hij zegt vervolgens, ik had meer het gevoel dat ik aansluiting vond bij de heteroseksuele SM-gemeenschap als bij de homoseksuele SM-gemeenschap. Homo-vanille-gemeenschap. Correct? Dank je. Het was ook een samenvatting, maar belangrijke woorden moet ik wel uitroepen. Het ergernis heeft in ieder geval Keller toen het initiatief genomen om eigenlijk een SM Pride te gaan organiseren. Hij was zich terdege bewust van het feit dat hij dat niet alleen kon en heeft een conferentie zoals vandaag georganiseerd. De uitslag van die conferentie, die eigenlijk druk bezocht werd, was drieledig. A, men zou de spermamannen gaan ondersteunen. B, men wilde een SM-netwerk opbouwen in Engeland. En C, men wilde SM eigenlijk als een seksuele voorkeur gaan promoten. Het uiteindelijke resultaat hiervan was, na heel veel activiteiten, dat er een eerste SM Pride parade is gekomen in Londen. Daaraan deden 700 mensen mee die met kettingen, vlaggen, banieren, alles op in de straat liepen. Enfin, de 5 jaar die volgden is inderdaad het politieke klimaat misschien niet gewijzigd, maar wel de publieke opinie gewijzigd. Sterker nog, toen de zaak in hoger beroep ging en de lawlords, zoals het heet, een negatieve uitspraak deden, waren het niet in dit geval de SM'ers die veroordeeld waren werden in de pers, maar het was duidelijk dat eigenlijk justitie werd veroordeeld. Die werden geridiculed, zoals hij het zo netjes uitdrukt. Enfin, men zag een zaak en besloot naar het Europese Hof te gaan. Dat kostte heel veel geld, dat was men zich van bewust. En men heeft vervolgens de Spanner Countdown on Spanner campaign opgestart. Die campaign heeft maar liefst 210.000 gulden opgeleverd. Wat ook wel nodig zou zijn om in beroep te kunnen gaan bij het Europese Hof. Nou, de uitslag is bekend. Op 19 februari besloot inderdaad het Europese Hof tegen alle verwachtingen in dat de Spanner campaign het fout had. Sterker nog, men vond niet alleen dat de Engelse regering het recht had, maar ook eigenlijk wel de plicht had SM te veroordelen ter bescherming van de publieke gezondheid. Callum gaat nadrukkelijk in op de rechtspraak en het belangrijkste daarvan is denk ik dat, waar hij ook een aantal keren op benadrukt heeft en opnieuw heeft willen uitleggen, dat het woord consent, en ik vertaal het hier vrij en u mag me erop kritiseren, vrijwillig, maar ook terdege bewust, dat consent geen argument ter verdediging is. Oftewel, vrijwilligheid speelt geen rol. De rechters hebben, zegt hij, lichaam en seks gescheiden. Uiteindelijk zag men alleen de mishandeling en niet meer het seksuele genot dat er eigenlijk bij te pas kwam. Enfin, alle argumenten ten spijt, men luisterde niet. Hij trekt zelfs de vergelijk van het verschil tussen verkrachting en vrijwillige geslachtsgemeenschap bestaat kennelijk niet meer, want de daad is hetzelfde, maar als je de vrijwilligheid daarvan verwijdert, dan zegt hij, kun je net zo goed ook vrijwillige geslachtsgemeenschap gaan verbieden, want de daad hebben ze verboden. Hij doet op dat moment, verwijst hij naar mevrouw Kaptein en stelt te zeggen dat de Nederlandse regering nooit zo ver zal gaan als inderdaad het actief bemoeien en vervolgen van mensen die aan SM seks doen. Maar ja, zegt hij, dat is het beleid nu. En beleid is onderhavig aan veranderingen. Het voorbeeld, 2 jaar geleden mocht je 30 gram cannabis bij je dragen als persoon. Hij zegt nu nog 5 gram. Zegt hij, 10 jaar geleden was in Engeland SM legaal. En waar staan we nu? Vervolgens zegt hij, het is duidelijk dat we ons er bewust van moeten zijn om vervolging te voorkomen. Hij zegt, en hoe kun je nou vervolging voorkomen als SM'er? Dat is enerzijds beseffen dat SM een geldige reden is voor vervolging, kennelijk binnen het Europese Hof. Dat SM nu een politiek onderwerp is geworden, wat het voorheen niet was. En dat je eigenlijk je politiek moet gaan organiseren en de politiek zou moeten gaan veranderen om te voorkomen dat het beleid wel eens zou kunnen veranderen. Daarbij in ieder geval is het beleid, wordt dan gedekt door de politiek, door de wetgeving. Enfin, de Engelse gay scene heeft zich de SM scene heeft zich dat gerealiseerd. En ondanks alle belemmeringen en legale beperkingen zijn ze doorgegaan met vechten. En hij zegt dan ook, hier in Nederland, wat moet je doen? Je moet niet bij de pakken neerzitten of bij de pakken. Je moet niet lekker rustig achterover op je bank gaan zitten kijken wat er in Engeland gebeurt. Nee, zegt hij, je moet nu aan de slag gaan, want je moet nu zorgen dat het beleid veilig wordt gesteld. En hoe kun je dat beleid veilig stellen? Dat is te zorgen dat de politiek je eigenlijk indekt. Cameron sluit af door te zeggen dat hij trots is op het feit dat hij een SM'er is. Hij is trots op om ervoor uit te komen. Hij is trots op het gevecht dat hij geleverd heeft. En hij sluit dan ook af met de boodschap dat hij hoopt dat alle mensen in de zaal trots zijn op hun seksuele geaardheid en de manier van hun eigen seksuele beleving. Wat het dan ook mogen wezen. Enfin, zijn slotwoorden zijn van het recht om te doen en te genieten van SM-seks is een mensenrecht, is een human right. En dat is hetgene wat hier ter discussie staat. Aldous Callum.
van Bart Kemperman.
Het is dus duidelijk dat er toch een kleine, ja, een groot verschil is tussen de Engelse situatie en de Nederlandse situatie. We denken dat we beschermd worden, maar is dat ook in feite zo? En dat gaan we dus nu, hoop ik, horen van Angela Kaptein. Ze is officier van justitie van het Openbaar Ministerie. En momenteel is ze ook beleidsadviseur. En we hopen dat ze met iets fundamenteels goeds voor ons komt. Mevrouw Kaptein.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Goedemiddag, dames en heren. Ik zal het Nederlands spreken. Al is het Engels een mooie taal als je hebt geluisterd naar het gepassioneerde betoog van Kellen. Dank u voor uw uitnodiging om hier vanmiddag voor u het woord te mogen voeren. Ik had, moet ik u eerlijk zeggen, niet verwacht dat ik me ooit nog zou bezighouden met SM. Laat staan op zo'n mooie zonnige lentemiddag als vandaag. Maar ik moet u zeggen, hier binnen is de sfeer ook lang niet slecht. Ik heb uw uitnodiging graag aanvaard en zal u meenemen naar de wereld van het recht. En dat uiteraard in relatie tot SM. En u heeft Kellen horen zeggen wat ik zal gaan zeggen. Nou, aan u om te kijken of zijn voorspelling juist is. De vraag die u bezighoudt, en sinds de uitnodiging voor vanmiddag mij ook, is: wordt 19 februari 1997 nu de zwarte dag voor de SM-liefhebbers in Nederland? Of dit voor u afschrikwekkende toekomstbeeld bewaarheid wordt, dat hangt voor een groot deel af van justitie. Zal het Openbaar Ministerie SM gaan vervolgen? En zal dat veelvuldig en op grote schaal gaan gebeuren? Zal de dreiging van justitie erin resulteren dat voor u de lol eraf is? En dat uw seksleven voortaan anders moet gaan inrichten? Of dat u uw SM-activiteiten moet beoefenen met uiterste behoedzaamheid en in het grootste geheim? Nou, ik denk dat het zo'n vaart niet zal gaan lopen. Maar toch is het zaak dat ik de nodige kanttekeningen plaats, ook na 19 februari 1997. Want dat u volledig... Zo goed? Want dat u volledig uw gang kunt gaan met de garantie, en ik onderstreep garantie, dat een optreden van het Openbaar Ministerie achterwege zal blijven. Zo eenvoudig liggen de kaarten nou ook weer niet. Ik zal u eerst iets moeten vertellen over de juridische kant van de zaak. Want voordat het OM zou beslissen om SM te willen vervolgen, zullen we eerst moeten nagaan of het Openbaar Ministerie kan vervolgen. Heeft het Openbaar Ministerie op dit moment en ook na 19 februari 1997 wettelijke mogelijkheden om SM te vervolgen? Kortom, is SM strafbaar? En is dat anders sinds de uitspraak van het Hof in Straatsburg? Eerst de gouden stelregel van het strafrecht. Dat is artikel 1 van het wetboek van strafrecht. Het allereerste artikel. En dat artikel zegt, ik lees het u letterlijk voor: geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Anders gezegd, niemand kan worden opgepakt voor gedrag dat niet door de wet expliciet strafbaar is gesteld. En die strafregel die mag niet achteraf worden gemaakt en achteraf aan iemand worden tegengeworpen. Het is dus zo, eerst de strafbepaling, dan het gedrag en vervolgens eventueel justitiële actie. Dit is zo logisch als het maar zijn kan. Althans voor ons in onze westerse beschaafde, tussen aanhalingstekens, landen. En ik zeg er overigens meteen bij dat jurisprudentie, zoals nu gemaakt door het Europese Hof, wel terug kan werken naar het verleden. Jurisprudentie namelijk is niet meer dan een uitleg van wettelijke regels. Wettelijke regels die daar al waren. Nu dus de vraag of in het Nederlands wetboek van strafrecht bepalingen zijn te vinden die op SM-activiteiten van toepassing zouden zijn. En die zijn er beslist. Ik noem u de meest voor de hand liggende. Mishandeling. 2 jaar gevangenisstraf. Tegen een echtgenoot, mishandeling, een derde erbovenop. Mishandeling met voorbedachte raden, 3 jaar gevangenisstraf. Zware mishandeling, 8 jaar gevangenisstraf. Zware mishandeling met de dood tot gevolg, 10 jaar gevangenisstraf. Dood door schuld, 9 maanden gevangenisstraf. Verkrachting, 12 jaar gevangenisstraf. Aanranding van de eerbaarheid, 8 jaar. Vrijheidsberoving, 7 jaar en 6 maanden. Vrijheidsberoving met zwaar lichamelijk letsel, 9 jaar gevangenisstraf. De plaats verschaffen waar de vrijheidsberoving kan gaan plaatsvinden, dezelfde straffen. Dwang, iemand dus dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Ook daar staat de straf op, volgens onze wetgever en volgens ons wetboek van strafrecht. En ik zeg u erbij, geen van deze delicten kan vervolgd worden uitsluitend op klacht. U hoorde de vorige spreker daar ook al iets over zeggen. Ook als niet geklaagd wordt door een van de slachtoffers, zou justitie op grond van deze bepalingen een vervolging kunnen starten. Het is dus niet aan de betrokkenen om wel of niet justitie te activeren. Maar, zult u zeggen, er zijn toch argumenten om aan deze strafbepalingen te ontkomen. In ons geval, zo zegt u, is er immers overeenstemming tussen de partijen en instemming van degene die de onderliggende partij is. En ik bedoel dat dan nu even figuurlijk, dat onderliggende. Wij zeggen, zegt u, wij spreken juist af dat en hoe we geweld ondergaan en dwang en dreiging en pijn en kwetsuur. We hebben codes om aan te geven dat het op moet houden als het ons te veel wordt. En bovendien, zegt u, er is lang niet altijd letsel. En zeker niet in alle gevallen ernstig of blijvend letsel. En dan uw belangrijkste argument. SM speelt zich af in de privékring. Het is ons eigen intieme leven waar niemand anders, laat staan de overheid of het Openbaar Ministerie, ook maar iets mee te maken heeft. Nou wil ik over uw argumenten die u uiteraard in stelling roept terecht graag iets zeggen. Uw argumenten zijn namelijk van waarde, ze snijden hout en ze verdienen zeker aandacht. U verweert zich in juridische zin met een beroep op wat wij dan noemen strafuitsluitingsgronden. U zegt eigenlijk dat er in de bijzondere omstandigheden waaronder u mishandeling of vrijheidsberoving begaat, alle schuld afwezig is. Of zegt u, zo noemen wij dat dan weer juristen, in feite is de materiële wederrechtelijkheid niet aanwezig. En met dat laatste bedoelen we dan dat weliswaar een feit wordt begaan dat in het wetboek van strafrecht staat vermeld, maar dat het in dit geval niet strafwaardig is, omdat het een redelijk doel dient of dat een redelijk middel wordt gebruikt. Het is dus gedrag dat op het eerste gezicht misschien strafbaar blijkt, maar door de bijzondere omstandigheden toch past in onze rechtsorde. Het is maatschappelijk zorgvuldig, het is in belang van anderen. Zo zou u kunnen betogen. En een voorbeeld waarin het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid al lang in ons rechtsstelsel is geaccepteerd, is dat bijvoorbeeld van de arts die mishandelt fors, maar doet dat met een goed doel, namelijk de patiënt beter maken. Een ander voorbeeld is de boer die zijn koeien nou juist wel aan besmetting blootstelt, omdat hij op die manier een epidemie kan voorkomen. En zo zou ook u zich kunnen beroepen op die afwezigheid van alle schuld of geen wederrechtelijkheid. Al moet ik u erbij zeggen dat levensgroot de vraag overeind blijft staan of ook SM-gedragingen als maatschappelijk zinvol gelden. Is het bereiken van alleen persoonlijk genot een redelijk doel? En is alle pijn en letsel en gevaar die u uw partner toebrengt, is dat werkelijk ook een redelijk middel om dat genot te bereiken? Ik denk dat hierover veel discussie mogelijk is, voorafgaand aan Vanmiddag heb ik al even gesproken met de mevrouw uit Frankrijk, ik ben haar naam even kwijt. Die zegt, u moet wel begrijpen dat SM ook therapeutisch heilzaam kan zijn. Nou, u zult dat moeten uitleggen. Niet iedereen in Nederland weet dat zomaar. En verder zegt u eigenlijk ook in uw verweer op, laat ons toch ons SM-leven leiden, dat het Openbaar Ministerie grote bewijsproblemen heeft. En dat is ook zo, want verkrachting binnen de SM-sfeer, is daar nou wel dwang bij aanwezig? Gaat dat wel tegen de wil van degene die seksuele gemeenschap ondergaat in? En laten we nemen bedreiging. Kan je eigenlijk wel iemand bedreigen die zelf heeft gevraagd bedreigd te worden? En hetzelfde geldt voor wederrechtelijke vrijheidsberoving. Is iemand opsluiten eigenlijk wel wederrechtelijk als zij even tevoren heeft aangegeven graag te worden opgesloten of te worden vastgebonden? Ik wil dus maar zeggen, u heeft zeker goede argumenten om u te weer te stellen. Of die argumenten ook in een concrete zaak stand houden, of ze door de rechter zullen worden gehonoreerd, ja, dat hangt af van het concrete geval en zal in iedere zaak goed moeten worden bekeken. Ik wil u toch erop wijzen dat uw argumenten, die ik dus samenvat als volgt, uw argumenten zijn privacy, instemming, geen blijvend en vergaand letsel, dat die argumenten ook weer niet toverwoorden zijn. Het zijn geen toverwoorden waarmee u de toegang van justitie tot uw leven altijd en onder alle omstandigheden kunt ontzeggen. Ik wil dat graag met een paar voorbeelden verduidelijken. Instemming. Laat ik u ter illustratie zeggen dat in het wetboek van strafrechten heel wat gedragingen zijn te vinden die totaal met instemming van beide partijen plaatsvinden.